We zijn in het derde hoofdstuk van Efeze beland. En ik heb dat genoemd Intimiteit met God. Het is de serie Boven, Binnen, Buiten in Efeze. Iets wat we geloven dat God ons als thema heeft gegeven. Dat we naar boven mogen kijken wat God ons geeft. Dat dat van binnen bij ons mag doorwerken. En dat het uiteindelijk zijn vrucht heeft naar buiten. In Efeze komt dat heel duidelijk naar voren. De eerste drie hoofdstukken gaan alleen over boven. Dan krijg je twee hoofdstukken die gaan over binnen en eentje die gaat over buiten. Geeft ook wel een beetje de gewicht aan. Ik denk dat het belangrijkste in ons leven is dat we naar boven kijken. Tweede stap die daarna volgt is dat we van boven ontvangen van God, dat we dat laten doorwerken in onszelf. En tenslotte pas dat het naar buiten komt. Dat wijkt een beetje af van wat je soms in evangelische kringen denkt te horen. Weet je wel? Dan moet je maar naar buiten en je moet naar buiten. Ik denk dat het begint met je moet vooral bij God komen. Dicht bij God leven. En dat moet zijn effect hebben op jouw leven, op je karakter. Op hoe je het leven ziet. En dan heeft het vanzelf effect op het leven daarbuiten. Wacht even, ja. Efeze 3 vers 1, laten we daar maar eens lezen. Eventjes nog één punt. We lezen natuurlijk een heel hoofdstuk, dat zijn behoorlijke stukken. In dit hoofdstuk staat twee keer het woordje daarom. Daarom is een woord, als je dat in de Bijbel leest, waarbij je altijd moet zeggen, oh, waarom staat het er dan? En dan slaat het op wat daarvoor stond. He, bla 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 bla. Daarom doe ik dit. Dus dan moet je teruggrijpen op wat eerder staat. Dat is heel opmerkelijk dat Paulus dat hier doet in Efeze 3. Want in de vorige hoofdstuk, hoofdstuk 2, stond twee keer het woordje maar. Herinner je het nog? En dat zijn van die kernwoorden die je uit zo'n hoofdstuk kan halen. Waar je natuurlijk als kapstok keurig wat aan kan gaan hangen. Efeze 3 vers 1, daar staat, daarom is het dat ik, Paulus gevangen omwille van Christus, Jezus, voor u, heidenen, bid. Dus hij zegt gewoon, ik zit gevangen, maar ik bid voor jullie. U moet toch wel gehoord hebben dat God mij de taak heeft toevertrouwd om de genade door te geven die mij met het oog op u geschonken is. Dus hij zegt gewoon, ik heb een taak voor jullie. En dat is de genade van Jezus door te vertellen. Mij is in openbaring het mysterie onthuld waarover ik hierover in het kort heb geschreven. Dus de eerste hoofdstukken, zegt hij, gaan over dat mysterie wat hij dan onthuld heeft. Aan de hand daarvan kunt u zich, wanneer u dat leest, een beeld vormen van mijn inzicht in dit mysterie van Christus. Dus dat is een mysterie, een geheim, en dat gaat over Jezus Christus. Het is onze vorige generaties niet aan de mensen onthuld. Het is onder de vorige generaties niet aan de mensen onthuld. Maar nu door de Geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten. En ook aan jullie. De heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis, maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte. Op grond van het evangelie. Dus dat is dat geheimenis, het tweede geheimenis eigenlijk wat hij noemt. Namelijk dat heidenen ook gelovigen mogen worden. Vers 7. Van dat evangelie, van die goede boodschap, ben ik een dienaar geworden door de gave van Gods genade die ik ontvangen heb door zijn kracht die in mij werkt. Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen. En door allen in het licht te stellen hoe het mysterie dat in alle eeuwen verborgen was in God, de schepper van het al, werkelijkheid wordt. Dus dat mysterie waar hij het dan over hebt, kan als realiteit worden in je leven. Vers 10. Zo zal dan nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen. Naar de eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus, onze Heer. In wie wij vrijelijk toegang hebben tot God, vol vertrouwen en door ons geloof in hem. Ik vraag u dan ook de moed niet te verliezen, wanneer ik lijd om u, omwille van u. Want daaraan kunt u eer ontlenen. Heel opmerkelijk. De brave man zegt van jongens, ik lijd, ik zit in de gevangenis. Maar moet je niet te veel aantrekken, je moet er zelfs eer uit halen. Dat is iets anders dan voorbeden vragen, geloof ik, hè? Dan gaat hij verder, vers 14, tweede daarom. Daarom, om wat hij daarvoor zei, buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsfeer en op aarde. Mogen hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest. Zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. En dan kom ik weer op wat Lies vorige week over gesproken heeft. Je moet gegrondvest zijn in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte en de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat. Omdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Dat is nogal een zin. Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Aan hem komt alle eer toe. In de kerk en in Christus Jezus tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. Een prachtig hoofdstuk wat eigenlijk één lang gebed is. Wat we moeten begrijpen is dat hoofdstuk is dus een samenvatting, is eigenlijk de climax van wat Paulus tevoren geschreven heeft. Dus ik probeer dat voor jullie een beetje te ontleden. De basis voor intimiteit met God is Gods liefde. Gods liefde is de basis voor het feit dat jij en ik intimiteit met God mogen hebben. En geen enkele stap vanaf onze kant of initiatief. En dat is fundamenteel in het christendom om dat te begrijpen. Hoe graag we dat ook willen, en dat willen we graag, wij willen graag stappen zetten. Dus een ware aanbidder doet dit. Een ware aanbidder zegt dit. Als je God werkelijk lief hebt, doe je dit. Terwijl de waarheid zo helemaal niet is. De waarheid is dat God ons lief heeft en dat intimiteit met God ervaren volledig op basis is van zijn initiatief. Dat je zomaar als kind van God bij hem mag komen. En dat er geen enkele wet voor staat. Geen enkele verplichting. Als je dat niet pakt, mis je bijna alles wat er in Efeze zegt. Want dan kom je ook later met de andere hoofdstukken, kom je gigantisch in de knoop. Dus nogmaals, waarom zijn we gered? Jij en ik zijn gered omdat Jezus Christus voor jou en voor mij gestorven is. Amen. Wat heb jij eraan gedaan? Helemaal niks. Allemaal met me eens? Het gered zijn door Jezus Christus betekent dat je zomaar bij God de Vader kan komen. Ben je dat met me eens? Daar hoef je dus niets voor te doen. Ook met me eens? Dus het feit dat je intimiteit met God kan beleven is gebaseerd op het werk van Jezus Christus en alleen op het werk van de Heer Jezus. Het feit dat hij voor jou gestorven is. Paulus noemt dat een mysterie, een geheimenis. Wauw. Je hoeft niks te doen. Je mag zomaar bij God komen. Je hoeft alleen bij Jezus aan te nemen als je heiland en je verlosser. En er komen allemaal maretjes bij ons naar boven. Maar daar hebben we vorige keer uitgebreid over gehad. Ja, maar als. Ja, maar als ik dan van de weg afraak. Dan mag je zomaar terugkomen. Paulus gaat in Romeinen zo ver van dat hij zegt van, dus eigenlijk kan je blijven zondigen. Nou, ik ga het heel scherp zetten. Ja, eigenlijk kan je dat. Dat is een stomme keus. Ik zou het niet doen. Maar eigenlijk kan dat. En je kan zomaar terugkomen. Ja, je kan zomaar terugkomen. Maar als jij graag de erfenis van de zonde in je leven wil ervaren, steile hellingen afgaan, glibberige hellingen en naar beneden vallen en gebroken ribben krijgen, noem maar op, ga je gang. Waarom zou iemand dat doen? Als je de heerlijkheid van Jezus ziet en met hem mag leven. En helaas doen we het allemaal wel eens. Toch? Helaas. We hebben allemaal wel eens een stijlweggetje afgegaan en tussen de doornstruiken gevallen en noem maar op. En zeggen, ah, dit bevalt toch niet. Toch maar terug. Maar er moet een liefde in ons hart komen van ik heb Jezus zo lief voor wat hij gedaan heeft voor mij, dat ik zomaar bij de Vader moet komen, dat ik ook in die liefde wil gaan wandelen. Dat ik dat als mijn basis heb. Want als je iemand lief hebt, doe je niks kwaads naar die ander. Met me eens? Dat is wat Jezus zegt. Als je van me houdt, doe je ook wat ik zeg. Logisch. Wij vertalen dat. Om te bewijzen dat je van me houdt, moet je doen wat ik zeg. Maar dat zei hij niet. Hij zei, als je van me houdt, doe je wat ik zeg. Als ik van Joke hou, doe ik wat ze van me vraagt. Dat is toch logisch? En omdat Joke van mij houdt, vraagt ze geen gekke dingen aan me. Ah, maar daar twijfelen we natuurlijk wel eens aan. God vraagt misschien wel hele gekke dingen van me. Maar dan ben je nog niet overtuigd van de liefde van God. Nou, Paulus zegt dus in hoofdstuk 1, je bent geliefd door God. Dat moet je weten. Het tweede is, hoofdstuk 2, je mag Jezus ervaren in je dagelijks leven overal waar je tegen dingen aanbotst. Of dat nou je cultuur is of wat dan ook. En dan zegt hij, omdat ik geliefd ben door God en in alles Jezus mag ervaren, daarom. Daarom. En dan komt hij tot die intimiteit. Hier staat letterlijk, daarom is het, zegt hij dan, dat ik, Paulus, een apostel, gevangen zit. En hij zit er dan ook helemaal niet mee. Omdat hij begrijpt wat daar de aanleiding toe is. Oké, daar gaan we. Daarom is het dat ik, Paulus, gevangen omwille van Christus Jezus, voor u heidende bid. U moet toch wel gehoord hebben dat God mij de taak heeft toevertrouwd om de genade door te geven die mij met het oog op u geschonken is. Maar eerst het eerste. Omdat hij snapt wat de liefde van God is, omdat hij snapt dat hij geliefd is door de Heer, omdat hij begrijpt dat Jezus in alles met hem meewandelt, of het nou cultuur is of omstandigheden van zijn leven, hij wil daarin Jezus ervaren. Daarom is het dat ik, Paulus, gevangen omwille van Christus Jezus, voor u bid. Dus let op wat hij zegt. Hij zegt niet, daarom is het dat ik in de gevangenis terechtgekomen ben en willen jullie alsjeblieft voor me bidden. Hij zegt, nee, daarom is het dat ik nu in de gevangenis zit en daar is Jezus dus ook bij me. Dus daar hoef je niet voor te bidden, ik bid voor jullie, de heidenen. En dan bidt hij niet specifiek voor een kerk die hij lief heeft, Efeze, daar bidt hij wel voor. Maar niet zozeer van, oh, die kerk, dat dat allemaal maar goed gaat. Maar dat die kerk een kracht in de liefde van God mag zijn. En dan zegt hij, en dan koppelt hij daar ook aan, u moet toch wel gehoord hebben dat God mij de taak heeft toevertrouwd, de bediening. En dan noemt hij dat de bediening van de genade. Andere vertalingen praten over de bediening van de genade, ook wel de bedeling van de genade. Het gevaar daarbij is, als je die woorden gaat uitdiepen, is dat je een hele theologie komt over bedelingen, leren en dergelijke. Allemaal best interessant. En sommige dingen zijn nog echt waar ook. Ook de bediening van de genade kan je enorm over uitweiden. Maar voordat je het weet, praat je wel over die dingen, maar vergeet je wat er in een eenvoudige vertaling staat. Heel simpel. Genade doorgeven. Daar gaat het om in ons leven. De genade die jij en ik hebben ontvangen van God, ons allemaal is de taak gegeven, de bediening, die genade aan andere mensen door te geven. En ik ga je wat zeggen. Als je die vandaag meepakt, heb je een hele goede te pakken. Je kan God niet verslaan in het geven van genade. En ik wens je veel succes in je leven daar een wedstrijdje van te maken. Je kan God niet verslaan in het geven van genade. En je voelt het al op je aankomen. Van, oh, dus als ik in mijn leven ervoor kies genade te gaan geven, dan kan ik wel eens voor situaties komen te staan dat ik daar eigenlijk helemaal geen zin in heb. Dat is toch waar? De manier waarop ik daarmee omga is altijd simpel. Ik vraag altijd aan de Heer of ik eerst iemand zijn kop tegen de muur mag slaan en dan ga ik genade geven. Want voor genade zit vaak een stuk boosheid waar we slecht mee om kunnen gaan. En in mijn gebed worstel ik dan met de boosheid die in me is om tot de keuze van genade te kunnen komen. En die boosheid moet ik bij God kwijt. Doe je dat niet, dan kropt het zich op en dan preek je wel genade, maar in je zit boosheid. Nou, heel simpel. Als je roodvonk hebt of je hebt mazelen, dat lijkt allebei op elkaar, hè? Is het nou roodvonk of is het mazelen? Nee hoor, het is mazelen. Maar stel je voor, ik heb de mazelen en ik zeg tegen Marjan, Marjan, ik heb de mazelen, dat moet jij ook krijgen. En kijk, ik heb het ook en jij moet het ook hebben. Maar als ik geen mazelen heb, maar ik heb roodvonk, wat krijgt ze dan? Als ze met mij contact heeft. Dan krijgt ze roodvonk, ook al zeg ik dat het mazelen is. Nou, als ik in mijn leven de genade van God niet kan doorgeven, maar er zitten bij mij andere dingen, en ik zeg, ja, maar ik leef in de genade hoor, jij moet ook genade hebben. Oh ja hoor, ik heb vergeven. Oh ja hoor, ik heb genade met je. Wat geef ik dan door? Niet de genade die ik heb. Je geeft de boosheid door. Je kan wel met je woorden zeggen wat je denkt dat je gelooft. Het moet in je hart zitten. En dus vechten we in onze levens vaak met God over de dingen die nog in ons hart bezig is. Daarom zit Efeze dus in 3 hoofdstukken te vertellen, dit is wat je hebt in God. En de volgende week en de week daarna gaan we doorpraten over... en nu naar je hart toe. Wat gebeurt daar dan? Waar zit die strijd? En in het laatste hoofdstuk krijg je ook echt de geestelijke strijd. En er is niemand in de zaal hier die daar niet aan ontsnapt. Want je kan God niet verslaan in genade. En God maakt er een wedstrijdje van. Die zegt van, ik had zoveel genade voor de hele wereld. Nu mogen jullie genade geven in jullie wereld. En soms stuurt de Heer mensen op je af die gewoon verdraaide lastig mee om te gaan is. En die een hoop genade vragen. Of niet soms. En lieve mensen, kan zelfs namen noemen en dan zeggen jullie allemaal ja, klopt. Meestal noemen we hem Klaas. Toch? En we hebben allemaal wel een Klaasje in ons leven waar het moeilijk genade geven is. En wat we doen is vaak weglopen van die persoon. Terwijl God zegt, nee, die persoon geef ik in je leven om mijn genade in jouw leven dieper te laten doorwerken. Nou, dat betekent dat je gaat bidden. Dus Paulus heeft het over die bediening van genade. Dan gaat hij verder. Dan ga ik even terug nog. Wat ik zo mooi vind van Paulus is dit. Als je kijkt naar intimiteit met God en wat God gedaan heeft voor jou... en je snapt dat je in een soort wedstrijd zit om genade aan God te geven... blijft er niets anders over dan dat je een nederige kijk over jezelf hebt. Je loopt niet dan vooraan, ik zal eens laten zien hoe je dat doet. Maar eerder van, oeps, ik weet hoe gemakkelijk het falen is. En ik ben alleen maar dankbaar. En ik sta in verwondering naar Jezus te kijken. En vanuit de wetenschap dat ik misschien zelf makkelijk faal... zing ik maar een toontje lager. Omdat het zo mooi is om die genade te leren doorgeven. Maar ook wel zo wel degelijk moeilijk is. Dus intimiteit met God en onze kijk op onszelf. Je kan niet intiem met God zijn en trots op jezelf zijn. Dat gaat niet samen. Tweede, dan gaat hij het hebben over intimiteit met God en de geheimenissen. Mij is in een openbaring het mysterie onthuld waarover ik hiervoor in het kort heb geschreven. Aan de hand daarvan kunt u zich, wanneer u dat leest, een beeld vormen van mijn inzicht in de mysterie van Christus. Laat ik die eerst even pakken. Iedereen houdt van mysteries, althans zeker onze maatschappij. Door de eeuwen heen zijn geheimenissen en mysterieuze zaken altijd prikkelend geweest voor de mensheid. Of je nou het zoeken naar de Heilige Graal neemt of in de ban van de ring. Of dat je allerlei van zulke soort geschiedenissen, die doen het goed. Drie series over in de ban van de ring en we kijken ook allemaal naar de films. Weet je, Joke en ik hebben ze uitgezeten. Wij vonden in de ban van de ring niet zo geweldig. Maar mysteries boeien ons wel. Er zit iets geheimzinnigs aan het ontdekken van hoe zit dat dan? Dit is in de literatuur, maar dat heb je ook in de kerkgeschiedenis. Ook de kerkgeschiedenis zit vol met allerlei mysterieuze zaken. Joke en ik zijn 3 dagen in Rome geweest en hebben we van alles bekeken natuurlijk van de katholieke kerk. En dan schrik je ook wel van hoeveel mysterie daaromheen zit. Geheimzinnige dingen. Weet je wel, schrijnen en dat soort zaken. En dingen die iets, de splinter van het kruis in een mooi kistje of zo, weet je wel. En dat moet dan iets geheimzinnigs hebben. Nou, daar zullen wij niet 1, 2, 3 voor vallen. Maar ook wij kennen dat. Ook binnen Pinksterkringen kennen we dat. Iets geheimzinnigs waar God dan heel bijzonder werkt. En dan pakken we daar iets mysterieus mee op. Herken je het? Daar heeft Paulus het dus totaal niet over. Hij heeft het niet over iets geheimzinnigs wat je moet aanraken. Of waar je naartoe moet. Of een pelgrimsplaats. Of 7 stappen moet doen. Er zijn in de Bijbel een aantal mysteries die je geopenbaard worden door de Heer zelf. De mysteries die ik zo'n beetje weet, zijn er 5. Dat is het mysterie van Jezus Christus, het openbaar worden van wie Jezus werkelijk is. Het openbaar worden van wie de kerk is, wat de kerk is. Dus de openbaring van het mysterie van de gemeente. Dan krijg je de openbaring van het koninkrijk. Dat moet je zien. Wie gelooft, en of weet je wel, van tenzij je wederom geboren wordt, kan je het koninkrijk van God niet zien. Tenzij je gedoopt wordt in water en in geest, kan je niet binnengaan. Maar je moet het allereerst zien. Het koninkrijk van God. Het huwelijk is een mysterie. Daar gaan we het volgende week denk ik wel over hebben. En ik wil in de toekomst daar nog eens een keer een hele dag aan besteden. De diepgang van het huwelijk. Ik word een beetje moe van allerlei huwelijksboeken en noem maar op, die alleen maar gaan over communicatie en het verschil tussen man en vrouw en al dat gemiemel. Terwijl ik denk van het zit in een diepe commitment over de liefde van God die God openbaart in een huwelijk. En als je dat pakt, dan is communicatie een eitje. En de openbaring van Israël is ook een openbaring naar Kerk 5. Zij je 6? Ik heb er volgens mij 5. Oké, goed zo. Waar hij het hier over heeft, is over het openbaring van Jezus. Open dit ministerie van Christus. Daar zegt hij van, dat heb ik hiervoor al onthuld. Het geliefd zijn door God en Jezus daadwerkelijk dag in dag uit mogen ervaren. Dus niet alleen, Jezus is mijn redder. Nu ben ik verlost en ik ben een kind van God. En voor de rest is het maar wachten tot je een keer naar de hemel mag gaan. Nee, ik mag dagelijks met hem leven. God is realiteit in mijn leven. Dat is een openbaring die je ineens ziet. En die je mag beleven. Dat is vaak het moment waarop mensen ook tot bekering komen. Ze zien ineens iets van Jezus. Heel opmerkelijk, bijvoorbeeld 80% van de moslims komen tot bekering omdat ze Jezus zien. Een openbaring van Jezus krijgen. Dan gaat hij verder in vers 5. Het is onder de vorige generaties niet aan de mensen onthuld, maar nu door de geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten. De heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis en maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte van het evangelie. Dat is de geschiedenis of het geheimenis van de kerk, van de gemeente. Mijn vader heeft me dit heel goed onderwezen. Die sprak hier heel graag over. Het is door de gemeente. En dan sprak hij over de gemeente. En daar gaf hij dan hele swing aan. Maar daar zat zijn hart ook vol van. Ook het mijne. Want als je ziet dat God dus een bepaald plan heeft, dan wil je daar ook deel van uitmaken. En de openbaring waar hij hierover spreekt is dit. God heeft het zo gewild dat niet alleen Jezus voor jou gestorven is, maar dat die openbaring van Jezus niet alleen aan de bekeerde Joden geeft, dus aan mensen van het volk van Israël, maar dat dat ook naar de heidenen geopenbaard wordt. En dat lees je in Handelingen, hè? Nu het ook aan de heidenen geopenbaard is. En Paulus heeft dan de bijzondere bediening dat hij die genade aan de heidenen mag verkondigen. Nou, wat mag hij nou verkondigen? Dat Jezus je redder is? Ja. Maar daar heeft hij het niet over. Hij heeft het over iets groters. Namelijk dat Jood en heiden samen het lichaam volgen, vormen. Dus de heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis. Komen zo terug op die erfenis en maken deel uit van hetzelfde lichaam. Dus Jood en heiden worden één lichaam. Dat is één groot geheel. En dat noemen we de gemeente. Nou is het even zaak om even te stoppen en te zeggen, en wat bedoelen we dan met de gemeente? Bedoelen we dan op zondag bij elkaar komen en een kerkje spelen? Nee. Bedoel je dan dat je lid bent van een kerk? Nee. Bedoel je dan ons samen? Ja. Maar je zei net niet in een kerk spelen. Nee. Ik ga je vertellen wat de gemeente in de ogen van Jezus Christus letterlijk is. De gemeente is het lichaam waarmee Jezus zijn bediening en zichtbaarheid in deze wereld voortzet. Dus waar vroeger Jezus letterlijk alleen op aarde rondliep en maar op één plek tegelijk kan zijn, vormen wij nu het lichaam van Christus en wordt Jezus Christus zichtbaar in deze wereld door de gemeente. En de bediening die Jezus had, wordt voortgezet door de gemeente. Dus God heeft gezegd van ik stuur Jezus naar deze aarde en als Jezus verheerlijkt wordt in de hemel en zijn troon opneemt, dan is hij het hoofd en dan zijn jullie voortaan Jezus op aarde. En jullie moeten dezelfde dingen doen die Jezus ook deed. Het gevaar daarbij is, oh, dat kan ik nooit. Nou, dat klopt. Maar hij zegt hier wel een paar dingen. Dat betekent dat je moet accepteren dat Jood en heiden samen één lichaam vormen. Op het moment dat het christendom, het jodendom en de familie die we hebben in de joden, in het volk van God, niet omarmt, komen we tekort in het zijn wie Jezus was. Jezus zelf was een Jood. En daar staat iets heel, heel klein, kleine lettertjes. Er staat, de heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis. Nou, de erfenis is dus de koninkrijk van God. Daar mogen wij samen in functioneren. En we maken ook deel uit van hetzelfde lichaam. Nou, even Nederlands technisch pakken. Als ik deel uitmaak van hetzelfde lichaam... stel dat ik het... ik maak deel uit van hetzelfde lichaam als waar Marian deel uit van maakt... dan is Marian al deel van het lichaam. Klopt dat? Ik maak ook deel daarvan uit. Dus de bekeerde Joden zijn deel, zijn het lichaam. Wij zijn erop geënt, zegt Paulus in Romeinen. Wij horen daarbij, we zijn erbij gekomen in grote dankbaarheid. Dus je kan je daar niet van afscheiden. Daar waar de kerk zich afgescheiden heeft van het lichaam, zoals het oorspronkelijk was, doe je als kerk jezelf vreselijk veel tekort. Dus wij zijn eigenlijk het deel uit van het lichaam. Het belangrijkste is dat je beseft, het gaat in de kerk niet om de samenkomsten die we hebben. Het gaat erin dat we samen met alle heiligen laten zien hoe geweldig groot de liefde van Jezus Christus is. En dat we dus Jezus Christus presenteren op deze aarde. En dat we dezelfde dingen mogen doen als die Jezus deed. Dat zijn die openbaringen. Oké, ik heb ze hier. De openbaring van Jezus Christus als Messias. De gemeente, het huwelijk, het koninkrijk en Israël. Ik wist niet dat ze op de sheet stonden. Dan kom ik hier weer terug. Dan gaat hij verder. Dan zegt hij, van dat evangelie, van die boodschap... jongens, dit is realiteit. Daarvan ben ik een dienaar geworden. Dus hij is enorm dankbaar. Door de genadegave van God die ik ontvang heb... door zijn kracht die in mij werkt. Hier koppelt Paulus... dat dienaar zijn en bewust zijn dat je een deel van het lichaam van Jezus mag zijn... dat je Jezus mag vertegenwoordigen op aarde... niet aan zijn eigen capaciteiten, maar aan de gave van Gods genade. Dat is de vervulling met de Heilige Geest. Als je de Heilige Geest niet in je leven hebt als een daadwerkelijke kracht... is het zijn, zoals Jezus op deze aarde, een ondraaglijke last... Dan moet je zijn zoals Jezus. Nou, ga er maar aan staan. Hoe was Jezus? Vol van de Heilige Geest en vol mens. En jij en ik mogen groeien in het leven door de Heilige Geest. Helaas, in onze kring is dat vaak hocus-pocus-pas gedoe. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel morgen bij je baas. Als je iemand ontmoet in een moeilijk gesprek. Als je zin hebt om iemand met zijn kop tegen de muur te slaan. Je dan die stille stem in je hoort van Henk, niet doen. Trek je even terug en kom bij mij. Dat is de Heilige Geest. Als je jezelf ineens hoort spreken en je geeft iemand een bemoediging. Als je iemand ontmoet en je weet van hey, dit is een wonderlijk moment. We hebben ik heb een collega die heeft een kindje verloren. In de baarmoeder al. De arts hadden gezegd, aborteren is verreweg het wijste. Toen leefde het nog, maar het kind had geen enkele levensvatbaarheid. Is tenslotte ook doodgeboren. En zij koos ervoor om niet te aborteren en risico's te nemen. Dus heel vaak naar het ziekenhuis. En uiteindelijk is dat kindje dus doodgeboren. Triest. Wat een triest iets. Veel voor de gebeden. Ik weet dat dat bij haar leeft. En dan gewoon het moment hebben dat je een keer in het gebouw loopt... En je komt de hoek om en zij komt ook net de hoek om. Zeg je dan hallo? Of voel je ineens dat de Heilige Geest je triggert en zegt van... dit is een moment. En dat je zegt hallo joh. En je noemt de naam. En je legt even een hand op de schouder. En je bemoedigt ze. Wat denken jullie? Ik denk dat die fijngevoeligheid niet zo moeilijk te leren is... Leer het maar. Alleen ben jij een kanaal waardoor Gods leven kan vloeien. Van boven, binnen, naar buiten. En dat je zegt van, hey, hoe gaat het met je? En weet je hoe dat werkt bij mij? Als ik dan wegloop en ik heb het idee van, dit was echt van de Heer. Dan zeg ik, dat was duidelijk van de Heer. Dat was de Heilige Geest die dat zou leiden. En wat is er op tegen om dan de Heer te danken en te zeggen, dank u wel dat u mij gebruiken wil? En hoe vaker je dat doet, hoe leuker het wordt, toch? Totdat Klaas om doel komt, weet je wel? En dan heb je het weer even moeilijk en moet je weer even strijden. Dus die genade van God is zijn Heilige Geest. Mij, de allerminste van de heiligen, is de genade geschonken om de heidenen de ondergrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen. En dan is het dus zijn taak. Zijn taak was vooral de heidenen te bereiken met de ondergrondelijke rijkdom van Christus. Dan praat hij niet alleen over het gered zijn. Dan praat hij over dat wij Jezus Christus op aarde mogen zijn door zijn kerk. En dan praat hij over de rijkdom van het Koninkrijk van God, waar Christus de koning van is. En vooral in het licht te stellen hoe het mysterie dat al eeuwen verborgen was, de schepper van het al werkelijkheid wordt. Nou, dat mysterie is dus die gemeente. Hoe wordt het nou werkelijk? Gewoon door jou en mij, door het leven met de Heilige Geest. Zo moeilijk is het niet. En maak het ook niet zo moeilijk, want je pakt het pas als je ervoor open staat en ook de Heilige Geest in je leven ontvangt. En dan zie je het. Oh, maar dat is simpel. Je hoeft alleen maar met de Heer te leven. En dat maakt het ook gelijk weer zo verdraaide moeilijk. Toch? Want ik leef heel vaak met mij, ik en mezelf. Ook een drie-eenheid die er wel eens is. Daar draait het meestal bij mij om. En dan gaat hij verder. Let op wat hij nou zegt in vers 10. Zo, op die manier, dit is hoe het gaat gebeuren. Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan wie? Niet aan alle mensen, maar aan de vorsten en heersers van deze, van de hemelsferen. Daar komt hij op het laatste aspect, dat zonder dat je geestelijke strijd doet, is er geen overwinning. Er is een macht op deze aarde die ons tegenwerkt en die zit overal, kom je die tegen. Ik kan niks betekenen voor dat meisje bij de evangelische omroep die ik dan tegenkom en een kind verloren is, als ik ook niet voor haar voorbeden doe en de geestelijke strijd oppak. Henk, lig je dan voortdurend op je knietjes? Nee, liever niet, want die doen toch al zeer. Maar je kan wel bidden. En dat hoeft niet altijd uren te zijn, maar je kan wel krachtig zijn. Er zijn omdat je weet dat je er bent. En inderdaad die geestelijke strijd doen. En dan gaat hij verder en zegt hij in vers 11... naar het eeuwenoude plan dat hij verwezenlijkt heeft in Christus Jezus, onze Heer. En dan gaat hij in vers 12 terug naar dat geweldige woord wat we al eerder hebben ontvangen. Namelijk die eerste twee hoofdstukken. We zijn geliefd en we mogen Jezus dagelijks ervaren. En dat noemt hij dan hier in wie wij vrijelijk toegang hebben tot God, vol vertrouwen door ons geloof in hem. Dus aan het eind zegt hij niks anders dan van, let nou op jongens, voordat je weet ga je het heel erg moeilijk maken. Ik moet geestelijke strijd doen, ik moet dat doen, ik moet dat doen. Daar gaat het niet om. Snap wat het mysterie van Jezus is, dat je gered bent en dat je deel wordt van datzelfde lichaam. Snap dat dat is door ons collectief samen zijn als kerk. Niet als Church on the Way, maar de kerk in Rotterdam, de kerk in deze wereld. Zichtbaar zijn. En dat hoeft niet met alle tierenlantijntjes die ik van de week heb gezien, maar door krachtige getuigenissen. En dat we uitstappen en elkaar kunnen bemoedigen. Dat je iemand welkom heet in je midden. En dat we samen het leed dragen, wat we soms ook hebben. En dat we samen feest vieren. Het gaat allemaal hand in hand. Dus vanavond hebben we een groot feest dat iemand zich laat dopen. En we bidden terecht, Belinda, de Heilige Geest komt op je. Zodat je gaat leven door de Geest. En dan moet je eens opletten wat er gaat gebeuren. En let maar op dat je ook aangevallen wordt, want geestelijke strijd hoort erbij. Maar één ding moet je weten. Je kan zomaar bij God komen. Dat moet je vasthouden, want je bent geliefd en je kan Jezus altijd ervaren. Ja, maar ik ben gisteren helemaal de fout ingegaan. Dat is vervelend voor je, dat doet zeer en daar draag je je pijn wel van. Maar je kan zomaar weer bij God komen. Want anders is dit onhaalbaar. En dat we dat kunnen doen vol vertrouwen. En dat volle vertrouwen is weten dat God je aanvaardt zoals je bent en altijd bij je mag komen. Even kijken, deze. Nou, als je dat nou weet, wat voor reactie zou je dan willen hebben? Ik ga je hier wat vertellen. Efeze 1, hoofdstuk 2, hoofdstuk 3 tot en met vers 14... Dat kan je lezen in alle vertalingen. En je zal, dat moet je echt eens doen. En je kan niet ontdekken dat er één keer een opdracht staat wat jij moet doen. Er staat alleen maar, in Christus heb je dit, in Christus heb je dat. Dit heeft God voor jou gedaan, dit heeft God gedaan. En zo mag je strijden en dit mag je doen en zo en dat. En nergens staat er, en jij moet. Nergens. Even een huiswerkopdracht. Probeer jij nou eens 2,5 kantjes A4, hè, één voorkant. En nog eens een keer van de tweede pagina ook nog eens een half kantje. Over Jezus te schrijven naar een vriend. Zonder dat je het woord en jij moet te gebruiken. En het schrijven toch, hè? Ik ben opgevoed van de bronnen met moeten, toch? Je moet dit en je moet dat en dan zal de Heer je wel aanvaarden. Nee, de Heer aanvaardt, jij hebt je lief. En dan 2,5 kantjes vol kunnen pennen zonder dat je het woord moeten gebruikt. Dus de goede vraag is, als we nou weten dat we zo geliefd zijn door de Heer, dat we hem zo dagelijks mogen aanvaarden en dat God dan ook nog een geweldig plan heeft dat we het lichaam van Christus mogen zijn op aarde, wat is dan jouw normale reactie? Wat zou een goede reactie zijn? Nou, de evangelisten onder ons zeggen, de wereld in, gaan getuigen. Nee. Paulus zegt, mijn reactie is aanbidding. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Als je dit snapt, is er maar één reactie en dat is, oh God, ik aanbid u. Wat bent u geweldig groot. Wat een bijzondere God hebben wij. Dat we zomaar bij mogen komen en dat hij dit plan met ons heeft. Waar verdienen we dat aan? Hoe kan het ooit goed komen? Ik bedoel, hoe kan hij mij ooit gebruiken? En dan kan je toch alleen maar zeggen, daarom buig ik mijn knieën. Ik dank God. Ik heb een andere vraag aan jullie. Aanbidding is natuurlijk ook een hype binnen onze kringen. We gaan goede aanbidding hebben. Wat bedoel je daar nou precies mee? Wat is dat, goede aanbidding? Hoe aanbid jij? Wat is aanbidding eigenlijk voor je? Waarom aanbid jij? Nou, ik vind de muziek wel fijn. Nou, ik vind dat lied wel mooi. Of zeg je, nou, ik heb ontdekt hoe groot de liefde van God is voor mij. Wat een geweldig plan die met mij heeft en dat ik daar deel van uit mag maken. Dat hij me in genade aangenomen heeft en dat ik bij zijn volk hoor, dat ik bij de gemeente hoor. En dat God door mij heen wil werken naar deze wereld. Ja, daar wil ik God wel voor aanbidden. Wat een openbaring. Dat is waar Paulus aanbidding noemt. En of je er dan liedjes bij zingt, dat is niet zo gek relevant. Dat hoort erbij. Maar dat mag je best wel eens een stukje cultuur noemen. Kijk hoe die verder gaat. Dan heeft hij een slotgebed. Dit is vers 15, 14 en 15. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsfeer en op aarde. Ja, je kan hier vers voor vers en woord voor woord pakken, maar kan dat toch niet onderuit. Let op wat er staat. Die de Vader is van elke gemeenschap. Het woord gemeenschap is een naar woord in onze taal. Omdat dat voor verschillende dingen te gebruiken is. Op seksueel vlak en op geestelijk vlak. Beide zijn hetzelfde. Beide zijn hetzelfde. Het woord gemeenschap is een goed woord. Iedere vorm van oprechte gemeenschap komt dus van God. In een huwelijk, in een gemeente, in het ontmoeten van mensen, daar zit God. En als jij je hart zet op het zoeken van gemeenschap op het niveau waar God het ook plaatst, kan het niet anders dan dat het goed gaat. En dus is het helemaal niet zo verwonderlijk dat Satan altijd dat soort dingen probeert te verdraaien. Van gezonde seksuele gemeenschap maakt hij lust en onreinheid. Van echte goede gemeenschap als vrienden maakt hij lol. Van gemeenschap onder mensen in eenheid van Christus maakt hij racisme. Of rijkdom en armoede conflicten. Maar stel je voor dat de christenen werkelijk nou eens gemeenschap met elkaar gingen hebben. En over die cultuurbarrières konden instappen. Als we heidenen konden aanvaarden alsof ze een van ons waren. Zou de Vader daar niet middenin zitten? En hij zoekt mensen zoals jij en ik die dat willen doen. Die mee willen doen in elke gemeenschap in de hemelsfeer en op aarde. En dan sluit hij af met een gebed. Hij zegt een gebed, mogen hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke kracht geven en sterkte schenken door zijn geest, zodat uw geloof, door uw geloof Jezus Christus kan gaan wonen in je hart. En u geworteld en gegrondvest blijft in die liefde. Daar draait het om. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte en de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus Jezus kennen die alle kennis te boven gaat. Omdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Dat is toch te bizar, jongens. Gods volkomenheid die in jou begint te stromen. Denk eens na, als God nou eens echt zijn wil kon doen met jou, hoe zou je eruit gaan zien? Kan je toch alleen maar beter van worden? Dus daarvoor openstaan. En dan krijg je het slot aan hem die door de kracht die in ons werkt, als de Heilige Geest bij macht is, oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Aan hem komt toe de eer in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. En dan sluit hij af met amen. Dat is zijn gebed voor de Efeziërs. Wat moeilijke woorden natuurlijk, die hij dan gebruikt. Dus ik wou graag dat gebed voorlezen zoals ik dat zou vertalen naar jullie toe. Efeziërs is mijn lievelingsboek. Ik ben verliefd geworden op die openbaring van Jezus en zijn gemeente. Ik ben overtuigd dat door de Heilige Geest, door geest gevormd worden, we de bediening van Jezus volledig mogen voortzetten. Dat betekent niet dat we lam en blinden genezen. Maar dat betekent dat we goed doen wat God op dit moment op onze weg brengt. Of dat nu een meisje is op je werk die net een dood kindje geboren heeft doen worden. Of dat het Belinda is die we mogen dopen. Of dat het Mark Schot is die we welkom heten. Of dat we morgen Hans mogen begraven. Of een herdenkingsdienst mogen houden. Dat zijn de ontmoetingen die God me geeft. En daarin mag ik doen wat God van mij verlangt. En jullie ook. En jullie hebben je eigen ontmoetingen. En met elkaar mogen we zo Gods gemeente zijn. Ik zou graag voor jullie willen bidden. En als je meeleest, dan kan je horen hoe ik het vertaal. Ik bid dat God door de Heilige Geest laat zien hoe groot hij is. En dat hij vanuit die grootheid jullie kracht geeft. Geen brute kracht, maar kracht zodat Jezus steeds meer deel van je leven zal uitmaken. En jullie steeds zekerder worden van een leven dat gebouwd is op liefde. Liefde die van God komt, door jullie heen werkt en naar buiten treedt. Want als jullie die liefde van God uitleven, zul je samen met alle christenen in Rotterdam en verder buiten gaan zien hoe groot die liefde van God is in Jezus Christus. Die liefde is zo groot dat het alle menselijke kennis en wetenschap ver te boven gaat. En het is de opperste vervulling van je leven. Daarom komt alleen hem alle eer toe. Hij is het die veel meer kan doen dan wat wij kunnen bedenken of presteren. En hij doet dat in de kerk, door Jezus, bij jou en je kinderen en de volgende generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. Zo afsluiten? Misschien is het goed om een momentje stil te zijn. En ik wil terugkomen op het beeld wat Glenn zei. God heeft een prachtige weg voor jou klaar liggen. Die weg die bestaat ook wel uit het openbaar worden van een aantal mysteries, van geheimen, die God je wil vertellen. Ik heb een geheimpje voor je. Dit is mijn pad. Het kan zijn wie het is, wie hij is in Jezus Christus. Het kan de gemeente zijn. Maar Glenn had een woord over van dat je soms van die pad, van dat mooie pad af kan geraken. En ik vroeg me af, misschien is er vanmorgen iemand die weet van, hé, ik ben even van het pad af. Kan je dan vandaag het besluit nemen om terug te komen op die goede weg die Jezus voor je heeft? Het tweede wat ik aan jullie wil vragen is dit. Kan je er een gebed van maken dat je zegt, Heer, wilt u mij uw geheimenissen openbaren? Dat zijn geen geheimenissen voor doktoren of wetenschappers. Dat zijn geheimenissen voor Jan Alleman. Eén daarvan is wie Jezus werkelijk is. En dat is niet alleen dat hij een redder en verlosser is. Als dat voor vandaag voor jou voor nieuws is en je voor het eerst hoort dat Jezus jouw redder kan zijn, mag je hem vandaag aannemen. Maar velen van ons hebben hem aangenomen. Maar hij is meer. Je mag ook Jezus voortzetten. Hij komt een heel rijk aanzetten. Hij wil dat je nu leeft. En dat je een vertegenwoordiger wordt van zijn lichaam. Niet op basis van je prestaties, maar op basis van zijn liefde. Van wat hij allemaal heeft gedaan. En dat moet je zien. Daar kan je vandaag om vragen. Je kan ook vragen om die andere openbaringen. Hoe kijk je naar je huwelijk als je getrouwd bent? Zie je dat als een geheimenis wat God je gegeven heeft? Hoe kijk je naar het koninkrijk? Hoe kijk je naar Israël? Laten we dat rustig bij de Heer brengen en zeggen, Heer, openbaar uw geheimenissen naar mij. En laten we dan ook een verlangen hebben dat we met alle christenen samen de liefde van God mogen ontdekken. En laat dat de focus zijn van de komende weken. Ik wil de liefde van Jezus meer en meer ontdekken op alle plaatsen in mijn leven. Heilige Geest, zo nodigen we u uit in onze levens en vragen of u de liefde van Jezus Christus wil openbaren in onze levens. In ons dagelijks bestaan. 'S Morgens in ons opstaan en 's avonds in ons naar bed gaan en alles wat ertussen zit. Laat zo de liefde van God, de Vader, met ons meegaan. Laat zo de genade van Jezus Christus met ons meegaan. En Heer, dat kan alleen als we die hele dag dan ook gemeenschap hebben met uw Heilige Geest. Want daar ligt de sleutel. En die pakken we. In Jezus' naam. Amen.